Het is geweldig om elkaar weer te ontmoeten. Om weer mensen te zien die we tijden niet hebben gezien. En om elkaar weer met een lach en een groet aan te zien. En elkaar tot zegen te zijn. Gewoon door aanwezigheid. Door de erkenning dat God ons heeft samengebracht. En dat we samen één mogen zijn. En Ria zei het al, ik mag een nieuw thema vanuit het jaarthema, Feest van de Navolging, mag ik vandaag introduceren. Maar ik wil eerst heel even terugkijken naar wat we hebben gehad. Gewoon even een korte blik terug. Ik had voor deze dienst, voor deze preek, had ik een klein beetje een voordeel, omdat ik dit thema ook in de zomer, afgelopen zomer, heb mogen behandelen. In de proeverij. Dus ik heb daar natuurlijk op teruggegrepen. En herhaling is altijd de kracht van het onthouden. Dus ik denk, nou, er is helemaal niks mis mee. Dus als u iets hoort wat misschien een klein beetje bekend is, dan heeft u in elk geval van de zomer met aandacht geluisterd. Even de terugblik. Rond ons jaarthema, het feest van de navolging, denken we dus na over, of met elkaar, en niet alleen denken, maar beoefenen we ook de geestelijke oefening voor een leven in verbondenheid met God. En Ria gaf al aan, die verbondenheid met God is het mooiste, is het grootste, is het belangrijkste wat we in ons leven kunnen hebben. Want daar zijn we ervoor. Daar heeft God ons mensen ooit voor gemaakt. Om met Hem in contact te zijn, om met Hem een relatie te hebben. En wat wij willen, is dat we Jezus navolgen en dat we dat met elkaar leren. Dat we met elkaar leren, beoefenen hoe het is om in verbondenheid met God te zijn. En dan nemen we Jezus, die het ons heeft voorgeleefd, als voorbeeld. En dan hebben we een aantal dingen, een aantal thema's al behandeld. Elke maand doen we dan zo'n thema in een preek bespreken. Dat mag ik vandaag ook weer doen. En vervolgens gaan we er dan praktisch mee aan de slag. Wekelijks worden de teksten gedeeld of worden uitdagingen rondgedeeld via het prikbord of de website of via e-mailtjes of WhatsApp. In de appgroepen van de contactgroepen, dat is allemaal prachtig. Maar belangrijker is dat we het niet alleen zien, maar dat we het ook tot ons nemen. En dat we elkaar eens bellen van, hoe is het met jou, hoe beleef jij dat nou? En waar kunnen we er voor elkaar zijn? Want dat is toch best wel belangrijk. En vanuit een werkgroep wordt er dan ook wekelijks die informatie verzameld. Hè, en we bespreken ze met elkaar en wordt het met ons gedeeld. Dat mag best wel eens even genoemd worden. En ook vandaag zal naar aanleiding van de minste zijn ook weer een brief uitgaan. Die kunt u vinden op het prikbord of u vindt hem in uw mailbox als u daarop geabonneerd bent en u krijgt het allemaal netjes thuis. Dan wordt u in ieder geval gevraagd om te reageren. En dat wil ik ook even bij u neerleggen. In die brief wordt gevraagd te reageren waar uw voorkeur ook naar uitgaat, min of meer. In of we bij elkaar kunnen komen, digitaal, of dat soort dingen. Toch, Sis, die vraag wordt gesteld ook in de brief, hè? Voor de themaavond. Ja, precies. Want in die brief wordt niet alleen de wekelijkse dingen die gedeeld worden, maar er wordt ook aangegeven dat we een themaavond willen organiseren. En daar gaat dat natuurlijk over. En die themaavond zal eind van de maand, dan staat die gepland. En ik hoop dat we daar ook met elkaar aandacht voor zullen hebben. Maar goed, we hebben eerst een aantal oefeningen met elkaar doorgenomen rondom thema's die het geloofsleven van onszelf met God, ons persoonlijk geloofsleven, kracht zouden geven. Dus ons sterk zouden maken. Denk eens aan gebed, meditatie, vasten, studie. En er is ook een prachtige Schatgraverskring weer uit ontstaan, die op zondagavond één keer in de twee weken met elkaar digitaal wat teksten is, wat verder doorneemt. Het is echt heel leuk. Met een man of 20 zijn we daar al bij aangesloten. En dat is best leuk, dus ook uw aandacht. mooie dingen waarbij we elkaar ontmoeten, elkaar versterken rondom persoonlijke geloofsopbouw. Want hoe is je gebedsleven? Heb je wel eens nagedacht over vasten? Heeft dat een plekje in je leven? Heeft het überhaupt waarde? Heb je er wel eens met God over gehad? En zijn er wel zaken waar je over mediteert? Bestudeer je ook wel eens Gods woord? Allemaal mooie dingen voor jezelf. Maar tegelijkertijd, als we dan dat contact met God, ons geloofsleven met God, beleven, dan staan we ook nog met twee benen in de maatschappij. En delen wij ons leven met alle mensen met wie wij in contact staan. In je gezin, thuis, in je huishouden, of je buren, op je werk of op school, of waar jij je ook bevindt. En daar gaan dan de volgende vier thema's eigenlijk over. Van hoe kunnen we elkaar helpen om te oefenen in die verbondenheid met God. En dan nadenken over hoe staan we hiermee in de maatschappij. Wat zijn thema's die God ons leert, die we ons eigen kunnen maken voor die verbondenheid met God, maar als getuigenis naar de wereld. Nou, en dat zijn dan dus dingen die we hebben meegemaakt. Van eenvoud. Door te leven in eenvoud. En wat is eenvoud? Nou, daar hebben we het over gehad. Ga ik niet allemaal herhalen. Maar we hebben ook oefeningen over gehad. Allemaal dingen door niet altijd die dingen van de wereld na te jagen. Maar te zien wat God voor ons heeft. Om ook eens de moeite te nemen dat als je ergens alleen voor staat, dat je zegt van, hey, nou hoef ik me niet eenzaam te voelen, maar nou mag ik de kansen aangrijpen om contact te zoeken met God. Want daar heb ik nu tijd voor. Ik sta hier alleen voor. Ik ben alleen. En dan kan je stil worden en God verstaan en God ontmoeten. En die stilte zoeken, dat is ook een getuigenis. Hoe leef je je leven? Zien ze je thuis wel eens in je Bijbel lezen? Zien ze wel eens dat je de moeite neemt om rust te pakken voor God? Zoals de Heer Jezus dat deed. En de stilte inging. En de mensen om hem heen wisten, oh, hij is weer naar die olijfberg. Hij is daar rust. Laat me even, zei hij dan. En dat is iets om uit te dragen. En vandaag dus het thema van de minste zijn. En dan denken we, de minste zijn. Ik weet niet wat er dan bij u opkomt, of in u opkomt, als u die term alleen al hoort, dat begrip. Het is eigenlijk een principe die Jezus ons voorhoudt. Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? En waarom zouden we eigenlijk de minste moeten zijn? In de wereld, op alle scholen wordt onderwezen dat je voor jezelf moet opkomen. Helemaal niks. De minste zijn, dat is het laatste. De maatschappij stelt heel veel druk op dit thema van de minste zijn. En dat komt, en ik hoop dat dat vandaag helder wordt, door de blik die de mensen om ons heen hebben als ze God niet kennen. Want dan leef je in een wereld, in een maatschappij zonder God, waarin de mens centraal staat. En dan het liefst nog de mens als individu. En als de mens als individu centraal staat, dan ga je alleen voor jezelf opkomen. En dat is eigenlijk de aard die in ieder mens zit. Om voor jezelf op te komen, om jezelf belangrijk te vinden. En eigenlijk ook altijd uit te dragen dat je graag dingen wil, dat het zo en zo gaat. En dat je je zin door probeert te drukken. Zullen we een ijsje kopen? Dat is goed. Maar dan wel bij die en die winkel. Want dat. Of. Kent u, het is in de meest kleine dingen probeer ik maar aan te geven. Proberen we onszelf en onze gedachten, onze visie door te voeren. Maar als we door Gods bril naar de dingen gaan kijken. Als we Jezus willen gaan volgen en ons oefenen in dat contact met God, dan die verbondenheid met God, dan krijgen we als het ware Gods bril opgezet. Dan gaan we dingen zien zoals God het bedoeld heeft en zoals God het wil. En dan wordt het wel eens anders. En dan kan een principe als de minste zijn misschien wel de bron van het leven zijn. Terwijl dat de wereld denkt van, ja, echt niet, niet voor mij. Die onderste weg gaan, waarvan ook wel gezegd wordt, is de kruisweg van Jezus. De weg die Jezus in zijn hele leven geleefd heeft, dat is het beeld, dat is het voorbeeld dat Jezus ons heeft nagelaten. En ook al voelt het misschien bij jezelf nog niet helemaal lekker, de minste zijn, moet dat nou echt? Dan ga ik vandaag vertellen wat Jezus daarover zegt. En hoe we daar met elkaar naar kunnen kijken. Ik wil graag het woord van God openen in de evangelie in Marcus. Marcus 8 is hetzelfde gedeelte wat ik in de zomer heb gebruikt. Als we Marcus 8 lezen, dan gaan we naar vers 34. Dan staat het volgende, ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling, die binnenkort weer vernieuwd wordt. Maar daar staat in vers 34, Jezus riep de menigte samen met de leerlingen bij zich. Dus dat ging niet als een onderwijzing voor alleen de leerlingen, het was voor iedereen, ook de massa die erbij was. U en ik, wij, met z'n allen. En toen zei hij zei, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als die de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Even tot zover. Heer, zegen dit woord. Kom met uw geest, Heer, en raak ons aan in onze harten. Opdat we mogen begrijpen, Heer, met uw ogen wat u bedoelt. Ook deze morgen. Amen. Dit gedeelte. Jezus trekt rond over de aarde en hij verkondigt het evangelie. Hij leeft het evangelie van de komst van het koninkrijk van God, draagt hij uit, dat leeft hij uit. Daar is Jezus mee bezig. En het evangelie, dat staat dan voor leven door God te kennen. Want dat is wat in Johannes 19 ook zo mooi staat. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, Vader, en hem die gij gezonden hebt. Dat is de Heer Jezus, spreekt hij over zichzelf. Als je God kent, als je de drie ene God kent, als we vandaar die oefeningen in het begin, van die eerste thema's. Als je God kent, dan heb je eeuwig leven. Dat is een feit. Dat is wat Jezus ons leert, dat is wat God zegt. Dat is het evangelie, de blijde boodschap. En Jezus gaat rond en hij deelt dat uit. Lieve mensen, het gaat erom dat je God kent. En Jezus deed ook wonderen, maar niet omdat het om het wonder ging, maar omdat het wonder ertoe leidde dat mensen de Vader en Jezus gingen leren kennen als hun verlossers. Het is zoiets bijzonders. Waar gaat het om? Als je alle rijkdom zou kunnen verkrijgen, maar je hebt het leven niet, maar je kent God niet, zegt Jezus in dat gedeelte net, dan heb je niks. Dan heb je niks, daar heb je niks aan. Het gaat erom dat je God kent. En terwijl dat hij daarmee rondgaat, vraagt hij op een bepaald moment, nadat hij allerlei wonderen heeft gedaan, vraagt hij aan zijn discipelen: lieve mensen, wie ben ik? Wie zeggen de mensen nou dat ik ben? En dan komen er allemaal prachtige, fantastisch mooie antwoorden. En dan is iedereen zeg maar een soort blij en vertellen ze, ah, je bent een groot profeet. En ze zeggen, je bent die en nee, je bent de Messias. En dan zegt Jezus iets cruciaal. Dan zegt hij, maar besef wel dat ik zal moeten sterven. En dat ik zal lijden. En dat ik mijn leven voor jullie zal moeten geven. En dan wordt Petrus boos. En die zegt dan, helemaal niet. En ik zal dat verhoeden. En dan, u weet wel, de Heer Jezus spreekt dan Petrus, eigenlijk Satan, aan en zwijg. Want het is wel zo. En daar waar Petrus eigenlijk wil dat het heel anders zal gaan, zal het gaan zoals God het wil. En zoals God het bedoeld heeft. Waarom? Omdat Jezus in gehoorzaamheid aan de Vader de weg zal volgen die hij in contact met de Vader heeft geleerd. Hij zal de weg van het lijden en het sterven zal hij gaan. De onderste weg, de kruisweg. En dan zegt Jezus deze woorden. Dan kijkt hij als het ware Petrus nog aan. En dan zegt hij, wie mijn volgeling wil zijn, die moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, het God kennen en het leven ontvangen, zal het behouden. Een diepe les en een verontwaardiging voor zijn gehoor op dat moment, maar wel een waarheid. Een waarheid waarvan wij weten nu dat hij die helemaal tot in de dood heeft voorgeleefd. In gehoorzaamheid. En we hebben nog niet zo lang achter ons, we leven nog in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Het lijdenstijd gaat nog door. We hebben de opstanding beleefd. En in die opstanding gaat hij nog naar de Vader om ons de geest te geven. In die tijd leven we nog in het kerkelijk jaar, zeg maar. En staan we stil bij die onderste weg die Jezus is gegaan. Maar wat zegt hij nu eigenlijk? Hij zegt drie dingen in deze zin. Een opdracht in drie delen. Allereerst zegt hij, je zal jezelf moeten verloochenen. Wat is jezelf verloochenen? Dat is afstand nemen van jezelf. Is dat jezelf minder waardig vinden? Is dat jezelf waardeloos achten? Of is dat een diepe betekenis? Jezelf verloochenen. Eigenlijk betekent het je eigen ik helemaal prijsgeven. Maar niet per se wie jij bent. Maar jouw ik, dat wat jou drijft. Die natuur die in je zit, waarin we nog leven, die onszelf centraal staat, waarin de wereld eigenlijk het heel logisch vindt dat je jezelf centraal zet. Dat het om jou gaat en dat je voor jezelf moet opkomen en laat een ander dat ook maar voor zichzelf doen. Daarvan zegt God, zegt Jezus, verloochen jezelf. Daar gaat het nu dus eventjes niet om. Wil je daar afstand van nemen? En dat is misschien ook wel de kern van deze oefening van deze ochtend. Van het thema van deze ochtend. Leren om afstand te nemen van je eigen ik. En je eigen verlangens. En je eigen belang. Om het leven te vinden. Om gelukkig te worden. Niet het geluk zoals de wereld het voorhoudt. Streef ernaar. En zorg dat jij. Maar kom tot de Vader. Kom tot de wateren. Vind rust. En leef. Geniet. En word gelukkig. Verloochen jezelf. En dan is de tweede les die hij aangeeft. Tweede aspect is. Neem je kruis op. En je kruis op, we zeggen het wel eens, ach, ieder huisje heeft zijn kruisje. Alsof dat alleen maar gaat over alle moeites en strijd en de moeilijkheden en de omstandigheden waarin we zitten. En enzovoort, 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 enzovoort. En dat hoort er nou eenmaal bij en dat moet je gedragen, dragen. Dat neem je mee, daar zeur je niet over. Daar heb je het niet over, dat is nou eenmaal zo. Maar wat Jezus hier zegt, is iets veel diepers. Je moet eens eventjes in je gedachten teruggaan, 2000 jaar geleden. En dan moet je jezelf eens eventjes, even voor je halen. Ik hoop dat je een beetje beelddenker bent. Maar dat je dus in de situatie van Jezus zelf leeft. Dat je in die Joodse maatschappij leeft, waar allerlei regels en dingen gelden. Maar waar Romeinen het voor het zeggen hebben. Romeinen die niet schuwen om als iets hun niet zint, je een kopje kleiner te maken. En het meest afgrijzelijke is als ze ze met bosjes tegelijk kruisigen, eigenlijk de doodstraf toepassen. En mensen daar aan de rand van een stad, zeg maar, nou ja, te kijken worden gezet, laat ik het zo zeggen. Ik zal het niet te beeldend beschrijven allemaal. Omdat we hier van jong tot oud bij elkaar zijn. Dan kan je je voorstellen, wat als je in die tijd leeft en Jezus zegt, pak jouw kruis op. Dat betekent dat het betekent dat je tot het uiterste zal moeten gaan. Wil je je uiterste best daarvoor doen? Wil je je leven ervoor geven? Precies wat hij eigenlijk daarnet zegt. Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar als je het voor mij en voor het evangelie inleven, mag je het behouden. Als je bereid bent je kruis op te nemen, net als Jezus gedaan heeft. Als het je alles mag zijn. Als God voor jou en je geloofsleven, het geluk, je relatie met God. Alles mag zijn. Zelfs tot de dood toe. Dan zegt hij, dan krijg je leven. Want dan mag je God kennen. En dat is iets dat kunnen we niet uit onszelf. Dat kunnen we alleen als we God kennen. Als we Gods geest in ons leven hebben. En dat we met hem het leven mogen leven. En als we dat dan doen, dan komen we bij het derde aspect. En dat derde aspect is, en dan mag je mij volgen. Ga dan niet zoeken en dolen en weet ik veel wat. Ga achter mij aan. Luister nou naar wat ik zeg. Als ik je een goede raad geef, als ik tips geef, als ik zeg in Gods woord, achterlaat voor jou in de Bijbel. Het is verstandig als je er zo en zo met dingen omgaat. Als je zo en zo leeft. Als je je elkaar, je liefde, je bezit, alles voor God in ere houdt. Als je dat doet, als je al die regels of eigenlijk onderwijzingen, lessen, tips uit Gods woord ter harte neemt, dan vind je leven, dan mag je dat behouden. dan gaat juist datgene wat jou bezighoudt tot uiting komen. De minste zijn. Waar komt het dus vandaan? Het komt van Jezus zelf. Hij heeft gezegd, je zou je moeten verloochenen. Ik denk dat ik dat wel goed heb uitgelegd. Dat dat even helder is. Maar als je dan naar de praktijk van alle dag gaat, naar nu, voor het leven, de minste zijn. Dat betekent dus ook dat er ergens een meester is. En nou is dat in je relatie met God niet zo erg. Want God eren we allemaal met ons leven. God zien we allemaal als een verhevene, als de allerhoogste, de grootste. Ten opzichte van God kan ik wel de minste zijn. Maar hij vraagt dat niet alleen ten opzichte van God. Hij vraagt de liefde te delen, niet alleen voor de Vader, dat op de allereerste plaats, voor God, maar ook voor je naaste. En voor elkaar. En dan wordt het ineens in de praktijk een stuk moeilijker. Als je er dan over nadenkt en je hebt die mooie woorden van mij net gehoord en gedacht van, nou, dat is wel zo, ja, oh ja, God. Dan komt het dichtbij en dan denk je, oh, maar wacht eens eventjes. Ja. Daar komt hij hoor, huwelijk natuurlijk. De vrouw ten opzichte van de man. En dan krijg je allemaal en je baas. En, ja, in al die posities, ja, dat kan. Want als er een minste is, is er ook een meeste. En dan hebben we dus te maken met een hiërarchie. Moeilijk woord. Met het feit dat er gelaagdheid is. Dat er mensen zijn waarvan je zegt, in die hoedanigheid is die iets meer of hoger dan die ander. En net als in het leger, dat je allemaal rangen en standen hebt waarbij de mensen dan een soort van belangrijker zijn. Maar dan moeten we niet vergeten dat God één mens maakte. En die mens verdeelde in twee. Eén mens, man en vrouw, schiep hij hen. En die mens is voor God de mens. En er is geen onderscheid hoe God kijkt naar de mens. De ene is niet meer waard dan de ander. Voor God zijn we allemaal gelijk. In Gods visie kijkt God naar ons als mensen. Als zijn evenbeeld. Of je nou man bent of vrouw bent. Kind of ouder. Directeur of putjeschepper. Het maakt niet uit. Kwaadaardig of de liefste van de hele wereld. God kijkt naar jou als mens. En iedereen is voor hem gelijk. En hij heeft zijn zoon gegeven voor ons allemaal. Hij is voor allemaal gestorven. Dat is Gods visie. En toch schrijft de Bijbel over hiërarchie. Over gehoorzamen. En overheersen. En dat is apart. En dat komt omdat daar waar we allemaal gelijk zijn, er wel een ordening is. God heeft alles in zijn schepping geordend. Alle sterren in de hemel hebben hun plekje gekregen. En daarom hebben we hier tijd. Het zou wat zijn als alles maar gewoon zo, dan zou het hier vandaag warm, nou ja, het is een raar voorbeeld, vandaag is het warm, gisteren weer koud, vanmorgen, ik weet het niet. Maar, weet je, alles is geordend. En in zijn schepping heeft hij ook orde gegeven. Daarom is hij ook gekomen met dat volk apart gezet. Om met dat volk te praten en de wet te geven, de onderwijzing. Om orde te scheppen in hoe we met elkaar omgaan. En daar is niks mis mee. Maar voor God word je in geen enkel geval meer dan de ander. Maar je hebt wel een taak, je hebt wel een rol, er zijn wel functies. En wat God vraagt is, wil je dan als ik aan je vraag, wil je in rollen en functies leven? En hij ons dat leert via de Bijbel. Dan vraagt hij, wil je dat wel doen met mijn bril op? Dat in mijn ogen alle mensen evenveel waard zijn. En als je dan gaat lezen alles door elkaar gooien. In Colossenzen 3 staat dat. In Colossenzen 3 vers 18 wordt gezegd. Let op, daar komt hij. Daar zit zo'n stuk ordening. Vrouwen, erken het gezag van uw man zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters in alles. Niet met uiterlijk vertoon om bij mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Daar gaat het om, die verbondenheid met hem. Hem kennen, dat is je leven. Maar iedereen die onrecht doet, zal daarvoor boeten. En daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Dat is weer een andere preek. En dan staat er nog één vers achter in hoofdstuk 4. Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben. En wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt in de hemel. Hij legt al die verbanden van man, vrouw, ouders, kind, baas, werknemer. Alles wordt in verband gebracht en dan wordt hij in relatie getrokken naar God zelf, naar Christus. En dat lezen we in Korinthe, dat lezen we in Efeze. In al die brieven beschrijft Paulus dat er een wederzijdse onderdanigheid is. En dat is eigenlijk iets heel aparts. Want in die tijd, ga ik weer even vragen of u even wil beelddenken. Maar in die tijd had je als kind gewoon niks te zeggen. Je telde niet mee. En het was dus heel stom van Paulus dat hij tegen kinderen zegt, wees je ouders gehoorzaam. Logisch toch? Dat hebben ze gewoon te doen. Maar wat Paulus vraagt is, kinderen, wees je ouders gehoorzaam. In alles, want dat is de wil van de Heer. En als je met God wil leven, dan is dat gewoon verstandig. Doe je ouders gehoorzaam, waarom niet? Waarom zou je je eigen zin doordrijven? Wees nou gelustig, kom in de rust. Kom in de vrede die ik je wil geven, het leven. Ken mij. Vrouw, erken het gezag van uw man. Nou ja, oké, we hebben dan allemaal ja gezegd op dat moment van de week. Een prachtige trouwdienst gezien, waarin ook mooie woorden werd gezegd. Waarin gevraagd werd ook, beloof je aan de man voor je vrouw te zorgen? Ja, dat beloof ik. En aan de vrouw, zal je je man dienen? Ja, dat beloof ik. Maar in de woorden die hij ook zelf zei, maar ik zal jou wel als gelijkwaardig behandelen. Ik zal je, man, ik werd er helemaal stil van. Zoiets bijzonders. Gewoon de orde van God aanvaarden. Gewoon omdat het het beste is. En dan zeggen, maar ik zet wel Gods bril op. Want ik wil jou wel zien zoals jij naar mij kijkt. En zoals God naar ons kijkt. Omdat we van dezelfde waarde zijn. En zo vraagt Paulus hier ook aan de bazen. Wil je alsjeblieft goed zijn voor je slaven? Want ook jij hebt een meester in de hemel. En andere teksten zeggen, behandel de ander zoals jezelf. Hè? Heb elkaar lief zoals jezelf. En dat gezegde in Nederlands, wat anders is, wat u niet wil dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Maar het is, wat jij wil dat de mensen jou doen, doe hen evenzo. Zet je in voor een leven voor je naaste, voor de ander, zoals je wil dat het voor jou zal gaan. Weet je, toen God de boel schiep en die ordening aanbracht bij de schepping, was het goed. En door de zondeval kwam daar een deuk in. Toen God de aarde schiep, zei hij tegen de mens: prachtig, zie je al die dieren? Heers over de schepping. Heers over de vissen in de zee. Heers over de dieren op het veld. En heers over en alle fruitbomen en vruchten. Ze zullen jou tot voeding zijn. Dat is geweldig. Zorg ervoor, zoals ik voor jou zorg. Heers erover. Heers erover. En na de zondeval werd het: ik overheers. Wij bepalen wel of het kappen van het bos beter is en het uitsterven van die dieren, of dat beter is voor mij, want dan doen we dat gewoon. Maar als je in Gods bril kijkt, dan zou je het laten en dan maar een stukje vlees minder eten of iets dergelijks. U begrijpt vast wat ik bedoel. We heersen niet, we overheersen de wereld. En helaas heeft niet iedereen die macht heeft in de wereld een relatie met God. Maar wij wel. En in die oefening van het beoefenen van het volgen van Jezus, die verbondenheid met God, mogen we dat in de praktijk gaan brengen. Hoe kijken mensen naar jou om je heen, mensen om je heen naar jou, hoe jij in het leven staat. En hoe wij die minste willen zijn, omdat het ons leven geeft. Wij kennen God. Zo is ook de overheersing gekomen in de relaties met mannen en vrouwen. Nooit zo bedoeld dat de man de baas en het voor het zeggen en ik bepaal. Nee, God vraagt: neem je je verantwoordelijkheid. Het is belangrijk. Als er twee zijn die willen verantwoording dragen, de een wil dit, de ander wil dat, heb je een probleem. Dus God zegt: wacht even. Jij krijgt de verantwoordelijkheid. Jij mag in de hiërarchie, jij mag nummer één zijn. Maar als je wijs bent, leer ik je dat je van die ander moet houden. Ben je dan ook bereid om misschien haar weg te gaan? Ben jij dan bereid de minste te zijn? Om jezelf af te leggen. Tenzij het echt beter is, natuurlijk. Je moet altijd elkaar bewaken. Maar snap je het principe? Het een is hartstikke fijn. Het ander is hartstikke verkeerd. Want daardoor voelen mensen zich minder waardig of niks waard. Waardeloos. En dat moeten we voorkomen. Lieve mensen, in onze ogen, of je nou directeur bent of weet ik veel wat voor verantwoordelijkheid hebt. Een ander is nooit waardeloos. Zelfs als ze geen keuzes maken die jij voorstaat, dan blijft de ander altijd van waarde. Waarom? Omdat God met waarde naar ons kijkt. Dat is wat God van ons vraagt. Dat is wat God ons wil geven. Als we Hem kennen, met Hem leven, dan met Hem ook gelukkig mogen zijn. Dat is denk ik wat God vanochtend in ons midden wil neerleggen over de minste zijn. En dat is wat we de komende weken met elkaar mogen gaan beoefenen en met elkaar bespreken. Dat we het er met elkaar over mogen hebben. En dat het de moeite waard is om er een themaavond aan te verbinden, waarin we elkaar kunnen ontmoeten. En geef even aan hoe je het wil, dan wordt het geregeld. Met een digitale plek, misschien als het mag, ook van school en van de omstandigheden in de maatschappij op het moment, kunnen we misschien hier in de aula elkaar wel ontmoeten. Wie zal het zeggen? Maar dan gaan we met elkaar nadenken over hoe geeft God ons het leven. Lieve mensen, ook thuis. Ontvang het leven. Ontvang Gods onderwijzing. Ook in het de minste zijn. Opdat er leven is en leven blijft. Verlies jezelf, maar ontvang eeuwig leven. Wees daartoe gezegend in Jezus' naam. Amen. We zullen God danken. Lieve God, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat u God bent. Dat u liefde bent. En dat u uw liefde over ons uitstort. En dat we in die liefde met u verbonden mogen zijn. En dat die liefde, Heer, in ons hart mag komen. En dat wij die liefde mogen delen met onze naasten. Met al die mensen die u aan ons heeft toevertrouwd in onze kring. In onze omgeving. Heer, die mensen waarover wij ons mogen ontfermen. Lieve God, ik bid dat u met uw geest ons die liefde eigen maakt. Ons leert, Heer, in onze oefeningen van elke dag. Gewoon in wie wij zijn, in die kleine dingen die wij doen. In ons best doen, Heer, om die relatie met u te versterken. Dat we daarin ook mogen groeien en tot zegen mogen zijn voor die naaste. Want Heer, bij u draait het niet om de individu zelf, maar om het geluk en het leven dat we mogen vinden in liefde voor de ander. Zegen zo, Heer, uw gemeente. Met deze woorden, met deze oefening. Een oefening die we het liefst aan de kant schuiven. Niet over nadenken, negeren en gewoon leven zoals wij denken. Maar Heer, als dit in ons hart mag landen, dan mag het vrede, geluk, liefde brengen. Daarmee zegenen we elkaar. Door uw geest, uw verbondenheid. Amen.